De schriftlezing in deze doopdienst vinden we in het boek Nehemia en wel Nehemia 6. Nehemia 6 in zijn geheel is de schriftlezing in deze morgendienst.
Voorts is het geschied als van Sanballat en Tobia en van Gezem, de Arabier, en van onze andere vijanden gehoord was dat ik de muur gebouwd had en dat geen scheur daarin was overgelaten. Ook had ik tot deze tijd toe de deuren niet opgezet in de poorten. Zo zond Sanballat en Gezem tot mij om te zeggen: kom en laat ons tezamen vergaderen in de dorpen in het dal Ono. Maar zij dachten mij kwaad te doen. En ik zond bode tot hen om te zeggen: ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen. Waarom zou dit werk ophouden, terwijl ik het zou nalaten en tot uw lieden afkomen? Zij zonden nu wel viermaal tot mij, op dezelfde wijze, en ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen zond Sanballat tot mij op dezelfde wijze ten vijfde male zijn jongen met een open brief in zijn hand. Daarin was geschreven: het is onder de volken gehoord, en Gasmu zegt: gij en de Joden denkt te rebelleren. Daarom bouwt gij de muur, en gij zult hun ten koning zijn, nadat deze zaken zijn. Dat gij ook profeten hebt besteld, om van u te Jeruzalem uit te roepen, zeggende: hij is koning in Juda. Nu zal het van de koning gehoord worden, nadat deze zaken zijn. Kom dan nu en laat ons tezamen raadslaan. Maar ik zond tot hem om te zeggen: er is van al zulke zaken, als gij zegt, niets geschied. Maar gij verziet ze uit uw hart. Want zij alle zochten ons vreesachtig te maken, zeggende: hun handen zullen van het werk aflaten, dat het niet zal gedaan worden. Nu dan sterk mijn handen. Als ik nu kwam in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabeel, hij nu was besloten, zo zei hij: laat ons samenkomen in het huis van God, in het midden van de tempel, en laat ons de deuren van de tempel toesluiten. Want zij zullen komen om u te doden. Ja, bij nacht zullen zij komen om u te doden. Maar ik zei: zou een man als ik vlieden? En wie is er, zijnde als ik, die in de tempel zou gaan, dat hij levend bleef? Ik zal er niet ingaan. Want ik merkte en ziet, God had hem niet gezonden. Maar hij sprak deze profetie tegen mij, omdat Tobia en Sanballat hem gehuurd hadden. Daarom was hij gehuurd, opdat ik zou vrezen en al zo doen en zondigen. Opdat zij iets zouden hebben tot een kwade naam, opdat ze mij zouden honen. Gedenk mijn God aan Tobia en aan Sanballat, naar deze zijn werken. En ook aan de profetes Noadja en aan de andere profeten die mij gezocht hebben vreesachtig te maken. De muur nu werd volbracht op de 25e van Elul in 52 dagen. En het geschiedde, als al onze vijanden dit hoorden, zo vreesden al de heidenen die rondom ons waren. En zij vervielen zeer in hun ogen, want zij merkten dat dit werk van onze God gedaan was. Ook schreven in die dagen edelen van Juda vele brieven die naar Tobia gingen. En die van Tobia kwamen tot hen. Want velen in Juda hadden hem gezworen, omdat hij was een schoonzoon van Sechanja, de zoon van Ara. En zijn zoon Johanan had genomen de dochter van Mesulam, de zoon van Berechia. Ook verhaalde zij zijn goeddadigheden voor mijn aangezicht. En mijn woorden brachten zij uit tot hem. Tobia dan zond brieven om mij vreesachtig te maken.
Geliefde gemeente, geliefde doopouders, een van de eerste woordjes die een kind leert is het woordje nee. Het is ook een woordje dat jullie jongens en meisjes ook veel gebruiken. Ik weet niet hoe het in uw gezin is, maar in ons gezin was het zo: ik ben twee en ik zeg nee. En eigenlijk moet ik het nog anders zeggen: ik ben nog geen twee, maar ik zeg al wel nee. Zo kan het zijn, jongens en meisjes, in jullie jonge leven. Dat je heel vaak nee zegt. Maar toch, gemeente, moeten we ook in dit opzicht allemaal worden als een kind. Want het is namelijk nodig om af en toe heel duidelijk nee te zeggen. We zien het in het leven van de Heer Jezus, jongens en meisjes, hoe de duivel hem probeert te verlokken en te verzoeken, keer op keer. En het antwoord van de Heer Jezus is nee, nee, nee. En we zien het ook in het leven van Nehemia, hoe hij verschillende keren wordt verzocht, 3 keer. En toch zijn antwoord blijft nee. En daarom schrijven we als thema boven de verkondiging van morgen deze woorden: het nee van Nehemia. Het nee van Nehemia. We letten op 3 gedachten. Allereerst letten we op een verleiding voor Nehemia. Dat zijn de eerste 4 verzen van ons hoofdstuk. Een verleiding voor Nehemia. In onze 2e gedachte letten we op een verdenking tegen Nehemia. Dat is vers 5 tot en met vers 9. Daar wordt een verdenking geuit tegen de leider. En dan tot slot een verzuchting van Nehemia. Daar hopen we op te letten wanneer we stilstaan bij vers 10 tot en met vers 19. Een verzuchting van Nehemia, want er klinkt een verzuchting richting de hemel bij Nehemia vandaan. Dus een verleiding voor, een verdenking tegen, een verzuchting van Nehemia. En dat alles onder het opschrift van morgen: het nee van Nehemia. Gemeente, we hebben in de achterliggende weken, toen we stilstonden bij het leven van Nehemia, gezien dat er veel tegenstand is gekomen tegen de herbouw van Jeruzalem. Sanballat en Tobia zijn openlijk naar buiten gekomen met spot, met woorden tegen Nehemia, om hem belachelijk te maken, om hem te vernederen, om hem te verlagen. Uiteindelijk is er zelfs een complot gesmeed met verschillende omliggende volken rond Jeruzalem, om zo de herbouw van Jeruzalem te voorkomen. De muren, de poorten, ze mochten niet worden herbouwd, zo zeiden de vijandelijke volken. Ze hebben hun handen ineen geslagen. En de laatste keer vorige week, toen we stilstonden bij de geschiedenissen van Nehemia, hebben we het gezien dat er zelfs ook sprake was van interne verdeeldheid. De bouwers begonnen te klagen. Er was oneenigheid binnen het volk en een hongersnood rond het volk verzwaarde de omstandigheden. En toch, te midden van dat alles, mochten de muren van Jeruzalem worden herbouwd. Rezen de muren van Jeruzalem op. Ja, zover dat we lezen in vers 1 van ons hoofdstuk, dat de muren zo gebouwd zijn en dat er geen scheur in is overgelaten. Jawel, de deuren moeten nog in de poorten worden gehangen, zegt vers 1. Maar de muren staan overeind. De gaten zijn gedicht. De barsten zijn geheeld. Er is geen scheur meer in over. Ja, en dat zint de vijand niet. Eerder kregen ze al te horen dat er iemand was gekomen om het goede te zoeken voor de kinderen van Israël. En nu moeten die vijanden aanhoren dat de bouw van de muren zo zijn gevorderd dat de muur al is herbouwd. Ja, Sanballat en Tobia, Gesem, de Arabier, andere vijanden, als hun het gerucht bereikt, het bericht ontvangen wordt dat de muren zijn geheeld, dan gebeurt er iets, gemeente. Dan proberen ze op verschillende manieren om Nehemia aan te vallen. Ja, zo denken ze het. Wij moeten die leider, die spil waar alles om draait, die moeten we ten val proberen te brengen. Want als we de leider onderuit kunnen halen, dan brengen we het koninkrijk van God een grote slag toe. En zo is nog, gemeente, Ook tegenwoordig zal een duivel altijd proberen, zal de Satan altijd proberen om leiders binnen het koninkrijk van God ten val te brengen. Richard Baxter, een naam die hier wel bekend is, denk ik, een Engelse puritein, heeft een prachtig boekje geschreven, getiteld The Reformed Pastor. Het is ook in het Nederlands vertaald onder de titel De Reformatie van het Pastoraat. Hij heeft gezegd, de duivel zal altijd proberen, de vijand zal altijd proberen, om de generaal van Christus uit te schakelen. Want wanneer de duivel een generaal kan uitschakelen, wordt het leger kwetsbaar en zwak. We zien het hier. En dan is die aanval van de vijand heel geraffineerd vanmorgen, gemeente. Aanvankelijk was het openlijke spot. Waren het scheldwoorden aan mechtige Joden, zo werden ze genoemd. Maar nu klinkt eigenlijk een heel vriendelijk woord. Een heel onschuldig woord. Eigenlijk ook een heel sympathiek woord. Leest u maar met me mee. Er komt een verzoek tot Nehemia van Sanballat en Gesem in vers 2. Kom en laat ons tezamen vergaderen in de dorpen in het dal Ono. Nehemia, we moeten praten. Laten we de strijdbijl begraven. Nehemia, het kan eigenlijk ook niet langer zo. Nehemia, we zijn toch ook broedervolken van elkaar. Kom, laten we praten. Nee, dat doen we niet binnen Jeruzalem. Nee, dat doen we op neutraal terrein. Laten we afspreken in het dal Ono, zo'n beetje op de grens tussen Asdod en Jeruzalem. Laten we daar naartoe gaan, Nehemia. En laten we met elkaar het gesprek aangaan. Praten kan toch altijd, Nehemia. Een gesprek is toch onschuldig, vind je ook niet? Praten kunnen we toch altijd? Ja, gemeente, praten kunnen we altijd. Broedervolken, we kunnen toch op zijn minst het gesprek aangaan? Is het altijd zo onschuldig? Is het zo onschuldig als dat het lijkt op het eerste gezicht? Wat zegt Nehemia, gemeente, in vers 2? Maar zij dachten mij kwaad te doen. Nehemia die legt hier, ouderen en jongeren, onderscheidingsvermogen aan de dag. Nehemia heeft van de Heere geestelijk onderscheidingsvermogen gekregen. Zodat hij door die woorden heen luistert. Door die uitnodiging heen prikt. Hij het als het ware falsificeert. Hij ziet wel dat het niet zo onschuldig is als dat het lijkt. Maar dat de mannen ten diepste Nehemia kwaad willen doen. Lieve doopouders, en ik preek vanmorgen ook voor mezelf. En ik preek ook tot andere ouders en grootouders. En ook degene die op een andere manier verantwoordelijkheid dragen voor kinderen en kleinkinderen. Is het in onze tijd ook niet meer dan nodig om geestelijk onderscheidingsvermogen te hebben? Om daadwerkelijk scherp te kunnen zien wat van de Heere is en wat van de duivel is. Want dat wordt gezegd. Ja, we zijn toch broedervolken, we kunnen toch met elkaar praten. Uiteindelijk dan dienen we toch allemaal dezelfde God. En ja, wij richten onze godsdienst misschien wat anders in dan u en jullie. Maar we kunnen toch best praten, er zit toch geen schuld in een gesprek. Daar schuilt toch geen kwaad in. Zo kan het klinken, ook richting onze kinderen. Dat we alle godsdiensten maar op één hoop gooien en alle stromingen maar op één berg gooien. Want we staan toch op hetzelfde fundament? Uiteindelijk geloven we toch in dezelfde God? En lieve ouders, lieve doopouders, hebben we ook niet veel geestelijk onderscheidingsvermogen nodig als het gaat om de opvoeding van onze kinderen? Echt. En daar zouden we een afzonderlijke prekenserie over kunnen houden. En mijn kinderen zijn nog jong, dus ik moet ook voorzichtig zijn in mijn woorden. Maar als het nou gaat om alle invloeden die vanuit de media tot onze kinderen komen, moeten we dan ook niet heel voorzichtig zijn. Ach dominee, het zijn maar tekenfilmpjes die ze kijken. Die zijn toch onschuldig. Die bewegende beelden, Die filmpjes die onze kinderen zien, die... Ja, zouden ze zo onschuldig zijn, gemeente? Harry Potter? Met zijn magie? Zijn toverspreuken? Of Aladdin met zijn geest uit de wonderfles? En spookjes die door de tekenfilms tot onze kinderen komen? Het lijkt heel onschuldig, jawel, het lijkt kinderspel. Maar gemeente, laten we ook daarin de listen van de Satan toch opmerken. Laten we toch een geestelijk onderscheidingsvermogen aan de dag leggen. Wat is het antwoord van Nehemia? Laten we daarnaar kijken. En ik zond boden tot hen om te zeggen, ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen. Waarom zou dit werk ophouden, terwijl ik het zou nalaten en tot ulieden afkomen? Nehemia zegt nee. Nehemia weigert om naar het dal Ono te komen. Maar Nehemia zegt niet alleen maar nee. Nehemia, die omkleedt zijn weigering, die omkleedt zijn antwoord met redenen. Hij is duidelijk, maar ook vriendelijk. Kunnen we van leren, doopouders vanmorgen, ook in de opvoeding van kinderen. Wee die oudergemeente, wee die ouderdominee de Jong, die geen nee kan zeggen tegen zijn eigen kinderen. Wee die ouder die geen nee kan zeggen tegen zijn kinderen. Maar wanneer wij nee zeggen, laten we dan ook dat nee met redenen omkleden. Dat het niet zo is dat we met een grauw en een snauw zeggen, nee, waarom niet, daarom niet, punt. Nee, laten we bij het licht van Gods woord proberen. Ouders en grootouders, doopouders. Laten we proberen met de Bijbel in de hand te zeggen waarom ons nee, nee is. In liefde, in wijsheid, in geduld. Mijn lieve kind, al die toverspreuken, die wil God niet. Mijn lieve kind, die filmpjes waar rare woorden in klinken, dat wil de Heere niet. Daar doen we de Heere mee pijn. Dat kan de toets van zijn wet niet doorstaan. Mijn kind, dat kan niet door de beugel, want God wil het zelf niet. Mijn kind. Laat ons nee in liefde gedrenkt zijn. En boven alles gedrenkt zijn in de liefde tot de Heere. En laten we dan ook, wanneer we woorden spreken, laten die woorden dan ook met zout besprengd zijn. Nee, zegt Nehemia. Maar hij geeft wel een reden erbij. Ja, wat voor reden? Vers 3. Ik doe een groot werk. Ja, Nehemia doet belangrijk werk. Hij is leider over Jeruzalem. Hij moet toezien op de bouw. Hij moet de bouwlieden blijven aansporen. Er moeten nog deuren in de poorten verschijnen. Hij moet erop toezien dat de wacht wordt betrokken op Sion's muren. En Nehemia, dat is het tweede wat hij zegt, doet zulk belangrijk werk dat hij dat werk niet los kan laten. Hij kan het zich niet veroorloven om naar het dal Ono te gaan. Het zal een dagreis kosten. Hij weet ook niet of hij veilig zal aankomen. Hij weet ook niet of hij veilig zal terugkomen. Het kostte veel tijd. Kost ook veiligheid. Het kan zijn eigen leven wel vragen. En daarom zegt Nehemia, ik doe een groot werk en ik kan het mij niet veroorloven dat werk los te laten. De dienst aan de Heere, gemeente, is voor Nehemia een groot werk. Ja, de dienst in het Koninkrijk van God is voor Nehemia het grootste werk. En nu zit er een jongen of een meisje op de galerij vanmorgen. Of misschien hier ergens anders in de kerkzaal die zegt, ik denk dat Nehemia zich vergist. Want daar aan het Perzische Hof, daar deed Nehemia een groot werk. Daar was hij schenker. Had hij status, had hij aanzien. Daar verdiende hij veel geld. Daar deed Nehemia een groot werk. Ja, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, dat zijn mensen die groot werk doen, jonge vrienden, toch? Die harken toch miljoenen en miljarden binnen. Dat is toch een groot werk? Ja, zo denken wij vaak, oudere jongeren. Zo denken we vaak. En ik krijg ook de vraag van jonge mensen. Dominee, u hebt toch eerst gediend bij de politie? U was toch eerst rechercheur? En waarom kiest u er dan voor om predikant te worden? Waarom kiest u dan voor theologie? U had toch zo'n prachtige baan? Ja, lieve vrienden, het is ook een prachtige baan werken bij de politie. Dat zal ik ook niet bestrijden. Het is soms net een jongensboek, echt. Maar ik mag met Nehemia zeggen dat het werk in Gods koninkrijk groot werk is. Ik moet het anders zeggen. Het grootste werk is. Maar er wordt niet alleen een predikant toegeroepen. Echt niet. De doopouders vanmorgen worden er ook toegeroepen. En wanneer we kinderen, kleinkinderen hebben gekregen van de Heer, of anderszins verantwoordelijkheid dragen voor kinderen, worden we ook geroepen tot een groot werk. Opvoeden van kinderen in de vrezen van de Heere. Opvoeden van de kinderen in zijn dienst en onze vaderen. Oudvader en de Puritijnen hebben er ook werk van gemaakt. Om nog maar eens te spreken van werk. Hoeveel geschriften zijn er niet verschenen, oudere jongeren, die ingaan op de huisgodsdienst. En daarom, doopouders, we hebben er vrijdag over gesproken met elkaar in de pastorie. Laten we werk maken, ook van de huisgodsdienst. Lezen van Gods woord. Spreken over Gods woord. Het zingen van de psalmen. Verantwoorde geestelijke liederen. Het is een groot werk. En de Heer geven dat we ook met Nehemia mogen zeggen. Dit werk gaat voor. Ook in de drukke gehaaste tijd, met volle agenda's, drukke weken, dat we toch als ouders en grootouders mogen zeggen, ik doe een groot werk. Dat we daar voorrang aan mogen geven. Dat we prioriteiten mogen stellen. Mag de boodschap van vanmorgen daartoe leiden. Ja, en dat vraagt om volharding, gemeente. Want wat gebeurt er? We lezen het in vers 4. Dat er wel 4 maal hetzelfde verzoek komt tot Nehemia. Er wordt standvastigheid gevraagd. Volharding. Om staande te blijven door het geloof. En in het geloof. Maar Nehemia's nee blijft nee. Een verleiding voor Nehemia. Dat was onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Een verdenking tegen Nehemia. Ja, de vijand houdt niet op. Er verschijnt voor de 5e keer een jongen bij Nehemia. En nu niet met een mondelinge boodschap. Nee, hij komt nu met een schriftelijke boodschap. We lezen aan het slot van vers 5 dat hij komt met een open brief. Gemeente, wanneer wij woensdag of voor woensdag onze stem uitbrengen voor de ambten die straks weer vervuld zullen worden als de Heer het geeft, dan brengen wij die stemmen uit op een briefje in een gesloten envelop, wanneer we dat schriftelijk doen. Dat doen we niet op een kaart. Wanneer we een vertrouwelijke boodschap hebben, iets wat geheim is, jongens en meisjes, dan zetten we dat niet op een kaart. Nee, dan doen we dat in een brief. En die brief doen we in een gesloten envelop. Zodat we zeker weten dat de postbode dat niet leest onderweg. Dat andere mensen dat niet zullen lezen onderweg. Maar dat degene die brief moet ontvangen, die boodschap moet lezen, ook daadwerkelijk de enige is die boodschap ontvangt en leest. Dat begrijpen jullie wel vanmorgen. Iets wat belangrijk is, wat gevoelig ligt, dat doen we in een gesloten envelop. En nu krijgt Nehemia hier een open brief. En zeker, ze kenden in de tijd van Nehemia nog geen enveloppen. Het waren rollen, die werden opgerold, maar die werden, wanneer het ging om vertrouwelijke informatie, wel verzekerd en verzegeld. Die werden dichtgemaakt, zodat er onderweg niet ingelezen kon worden en zodat degene die het ontving de eerste was die de boodschap las. En als het goed is, ook de enige was die het las. En nu komt er bij Nehemia een open brief. Die onderweg gelezen kan zijn. Die niet meer dicht is. En dat is zeer kwalijk. Want wat staat er in die brief? Gaan we naar ons gedeelte. Een aantijging. Er wordt gesteld, en ik zeg het maar in mijn eigen woorden op grond van dit gedeelte. Er wordt gesteld dat Nehemia samen met de Joden wil rebelleren. In opstand wil komen. En dat Nehemia daarom de muur wil bouwen. Ja, meer nog, dat Nehemia zich straks als koning zal laten uitroepen. Dat hij als het ware een coup wil plegen tegen de koning Artaxasta. En dat hij zelf zo ver is gegaan, gemeente, dat hij profeten heeft gevraagd om ook te profeteren ten gunste van Nehemia. Alsof de profeten als het ware zullen zeggen, Nehemia moet tot koning worden uitgeroepen. Hij is straks koning in Juda. En u zegt, Sanballat, dat gerucht heeft zich verspreid. Gasmu heeft er ook al van gehoord, dat is een andere naam voor Gesem, de Arabier. Kom nu, slot van vers 7, en laat ons tezamen raadslaan. Ja, Sanballat die zegt, Nehemia, dat gerucht wat er nu over jou wordt verspreid, daar moeten we maar over praten, vind je ook niet? Want als de koning in Perzië straks hoort dat jij een coup wilt plegen, dat jij een staatsgreep wilt plegen, ja, dan zullen de gevolgen wel groot zijn, denk je ook niet, Nehemia? De koning die jou zoveel vertrouwen heeft gegeven, dat hij jou zelfs gezonden heeft. De koning die jouw brieven mee heeft gegeven, die jouw toestemming gaf om de muren weer te bouwen. De koning zal straks zeggen, Nehemia, is dit jouw doel geweest, jouw plan? Wil je koning worden? Wil je in opstand komen? Wil je rebelleren tegen mij? Als de koning Artaxasta dat hoort, Nehemia, ja, dan is jouw beste tijd voorbij. Laten we er maar over praten samen. Vind je ook niet? Hoort u hoe listig de vijand is, gemeente? Hoe listig Sanballat is? Het is een sluwe slang. Nehemia wordt onder verdenking gesteld. Mag ik het vanmorgen anders zeggen? De Jood Nehemia wordt onder verdenking gesteld. En dat klinkt ons bekend in de oren, nietwaar? In de middeleeuwen, toen de pest miljoenen levens eiste, werd er met een beschuldigende vinger naar de Joden gewezen. Die Joden, ja, die lijden niet of nauwelijks aan de pest, die zullen het drinkwater wel vergiftigd hebben. Verdenking. En dat ze de reinheidswetten in acht namen, daar werd niet over gesproken. Verdenking. En wat gebeurde er, gemeente, in de achterliggende week? Werd er niet een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen generaal Galant, voormalig generaal van Defensie, en tegen Netanyahu? Ik weet wel dat Israël ook bloed aan hun handen heeft, dat weet ik heel goed. Maar wordt Israël hier ook niet onder verdenking gesteld? Worden ze niet op één lijn gesteld met terroristen, met misdadigers? Gemeente, de geschiedenis herhaalt zich. Ook Nehemia wordt onder verdenking gesteld. Maar wat zegt Nehemia dan? Verzacht. Gaat hij met modder gooien? Gaat hij schelden? Gaat hij spotten? Gaat hij smaden? Nee, opnieuw bedient Nehemia zich van nette woorden. Maar hij is wel duidelijk. Er is van zulke zaken als gezegd niets geschied, maar ge versiert ze uit uw hart. Dit heb je zelf verzonnen. Dit heb je uit je duim gezogen. Wat je nu zegt, is niet waar. Nehemia is vriendelijk, doch duidelijk. En waar wijst Nehemia op, ouderen en jongeren? Op de bron, waar die leugens en die listen vandaan komen. En dan komen we, daar moest ik aan denken in de achterliggende week, dan komen we terecht bij Matthäus 15. Waar de Heer Jezus ons erbij bepaalt wat er allemaal uit mijn hart, uit uw hart, uit jullie hart voortkomt. En dan noemt de Heer Jezus in Matthäus 15 vers 19 Een hele opsomming. En die opsomming eindigt met lasteringen en valse getuigenissen. Valse getuigenissen en lasteringen. Komt uit mijn hart, uw hart, jouw hart. Ja, lieve doopouders, ook daar hebben we het vrijdag over gehad. Komt ook uit het hart van onze kinderen. Nee, dat zou je niet zeggen als je ze zo op schoot hebt en in je hand draagt. Maar ook onze kinderen dragen een hart waar leugen en list naar boven komt. Want liegen, ik heb het vaker gezegd op deze plaats, liegen hoeven we onze kinderen niet te leren. Dat doen ze vanzelf. Omdat wij, ouders, een leugenachtig hart hebben. En daar heeft net het doopwater ook op gewezen. Dat we nu van die onreinheid, van die zonde, gewassen moeten worden. Onrein hart werd zichtbaar gemaakt tijdens de doop. Maar doopouders, maar gemeente, we werden niet alleen gewezen op het zondige hart van onze kinderen en van onszelf. We werden ook gewezen op het hart van God. En op het hart van Christus, de meerdere van Nehemia, die het gezegd heeft. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Ook de zonde van de laster. Ook de zonde van de leugen. Ook de zonde die we hier tegenkomen. Uit de mond en uit de brief van Sanballat. Ja, en dan zegt Nehemia in vers 9, niet dat het om zijn eigen eer gaat en dat zijn goede naam op het spel staat. Nee, Nehemia die doorziet waar het Sanballat om te doen is. Stip ik maar kort aan vanmorgen vanwege het tijdsbestek van deze dienst. Maar Nehemia ziet dat het ten diepste gaat om het werk van de Heer. Daar is het de Satan om te doen, om het werk van de Heer te verstoren. Te vernietigen, te verdoen. Nehemia doorziet het. En dan klinkt het vanuit zijn hart aan het slot van vers 9. Nu dan, sterk mijn handen. Nu dan, sterk mijn handen. Doopouders, grootouders, ouders, wij doen een groot werk. Maar vanuit onszelf is het een onmogelijk werk. Kinderen opvoeden zoals de Heere dat van ons vraagt. Het is onmogelijk in alle opzichten van onze kant. Maar laat vanmorgen het gebed van Nehemia ook ons gebed zijn. Laten we onze handen vouwen. En laten we het met Nehemia zeggen. Nu dan, Heere, sterk mijn handen. Sterk mijn handen. Verdenking tegen Nehemia. Nog kort een verzuchting van Nehemia. Ja, want nu komt de meest listige aanval op Nehemia in vers 10. Listiger dan die andere twee aanvallen die we nu hebben overdacht. Nu komt er namelijk een geestelijke verzoeking. Wat gebeurt er? Nehemia komt op enig moment in het huis van Semaja. Dat is een man die zich uitgeeft voor een profeet. En wat zegt Semaja? Nehemia, vannacht zal er een moordaanslag op jou plaatsvinden. De vijand zal komen en die zal je in de komende nacht om het leven willen brengen. Ik heb het te zien gekregen, als profeet. Hier moeten we gemeente niet te licht over denken, want er zou maar iemand naar ons toekomen die tegen ons zou zeggen, ik weet op goede gronden, dat je vannacht om het leven gebracht zult worden. Ik weet niet of we wel zo lekker zullen slapen, jongens en meisjes. Ik weet niet of we wel zo gerust zullen liggen. Maar wat zegt Nehemia? Er wordt hem een voorstel gedaan. Als dit regiment is geuit, om samen te komen in het midden van de tempel, om in het huis van de Heere daar toevlucht te nemen en om de deuren van de tempel te sluiten. Klinkt allemaal heel vroom, waar zou je nu veiliger zijn dan in de tempel, het huis van de Heere? Maar wat zegt Nehemia dan? Vers 11. Zou een man als ik vlieden? Nehemia weet dat hij een zuiver geweten heeft. Dat hij niets te vrezen heeft. Hij staat recht voor de Heere. Recht voor God. Hij zegt er wat bij. Zou ik de tempel binnengaan en dat ik dan in leven zou blijven? De Heere heeft hier, of Nehemia, die heeft hier meer godsvrees dan mensenvrees. Want Nehemia weet, als ik de tempel binnenga, ik die geen priester of hoge priester ben, dan kan het wel zijn dat ik er niet levend meer uitkom. Want de tempel van de Heere is een heilige plaats. Ik kan daar niet, als niet priester zijnde, als niet hoge priester zijnde, zomaar naar binnen gaan en er levend weer uitkomen. Nehemia die heeft een besef, oudere jongeren, voor de heiligheid van de Heere en voor de wet van de Heere. Hij doorziet de listige plannen, zelfs de geestelijk listige plannen, die Sanballat aan de dag legt. Niet Nehemia koopt profeten om, maar Sanballat zelf lijkt hier een profeet te hebben omgekocht. En Nehemia doorziet het. Nog eenmaal, ouders in de gemeente en daarbuiten. Is het niet nodig dat we ook op geestelijk gebied geestelijk onderscheidingsvermogen aan de dag leggen? Hier komt de duivel in deze verzoeking niet op klompen, maar hier komt hij op kousenvoeten. Hier treedt hij naar voren als een engel van het licht. Hij spreekt over de tempel, huis van de Heere, waar het toch veilig zou moeten zijn. Maar Nehemia leert ons vanmorgen bij het licht van Gods geest, dat ook als het om de geestelijke dingen gaat, wij heel voorzichtig en fijngevoelig moeten zijn. En daarom, lieve doopouders, hebben we daar vrijdag ook een poosje over gesproken. Dat het wel belangrijk is op welke leer wij ja zeggen. Dat het heel belangrijk is onder welke prediking onze kinderen opgevoed worden. Dat het heel belangrijk is, jongens en meisjes, onder welke leer jullie grootgebracht en opgebracht worden. En het is meer dan nodig, ook in onze tijd, om de zaken geestelijk te kunnen onderscheiden, als het gaat om geestelijke zaken. Nehemia leert het ons vanmorgen, bij het licht van Gods woord. En dan moeten we afronden. Nog één lijn, dan zien we dat er vanuit Jeruzalem, en dat is ernstig, een hele correspondentie op gang is gekomen met, ja, met wie? Met Sanballat. De man die het op het leven van Nehemia gemunt heeft. Sanballat en Tobia. Er schijnt een hele correspondentie op gang gekomen te zijn. Brieven gaan over en weer tussen de vijanden. En Tobia wordt hier met name genoemd. Brieven naar Tobia en brieven van Tobia. En het is zelfs zo erg, gemeente. Dat leest u in vers 19. Dat Nehemia te horen krijgt dat die Tobia, dat die vijand van Nehemia, ja, nog helemaal zo slecht niet is. Ze hebben het tegen Nehemia gezegd. We schrijven al een poosje met Tobia, met die vijand. Hele correspondentie. En ach, die Tobia die heeft ook zijn goede aardigheden. Die heeft ook zijn goede dingen. Die heeft ook zijn goede kanten. Die Tobia is zo slecht nog niet. En toen moest ik, gemeente, opnieuw denken aan het leven van de Heer Jezus. Want hier zien we dat zelfs van de naasten van Nehemia gezien en gezegd wordt dat ze heulen met de vijand. Dat ze banden aangaan met tegenstanders. En geldt dat ook niet van Christus, dat zijn broederen hem zelfs niet hebben geëerd. En dat er zelfs vanuit de discipelkring de naaste omgeving van zijn dierbaren. Een verrader is gegaan naar het Sanhedrin, naar de tegenstander, om zo te ondermijnen het werk dat Christus heeft willen doen voor de muren van Sion, de poorten van Jeruzalem. Maar door dat werk van Christus, gemeente, zullen eenmaal alle leugenmonden worden gestopt. Want dan lees ik aan het eind van de Bijbel die ene brief. Die open brief. Die open brief die wij zo kunnen raadplegen. Die brief die Johannes moet schrijven op Patmos. Waar in het laatste hoofdstuk Openbaring 22 wordt gesproken over het hemels Jeruzalem. En dan zegt Johannes in die open brief dat er niet zullen binnenkomen diegenen die de leugen lief hebben en doen. Dan zullen alle leugenmonden voor eenmaal worden gesmoord, kind van God vanmorgen. Alle onrecht, alle listen, alle leugen zal voorgoed verdwijnen. En dan zal er een volk binnen mogen komen in Jeruzalem. En dan zullen er nooit meer vijanden zijn. Geen listige plannen. Geen leugens, nee, geen onheil zal de stad verstoren, die God tot zijn woning heeft verkoren. En de Heere geven, dat we daarom ook van harte mogen instemmen met deze woorden. Zo leven wij, door u bevrijd, altoos aan uw dienst gewijd. Ik doe een groot werk. Nu dan, Heere, sterk mijn handen, opdat we inderdaad altoos aan uw dienst gewijd mogen zijn. Amen.